Wij vervolgen de studie in de eerste Petrusbrief, terwijl we gekomen waren aan ongeveer vers 23 van hoofdstuk 1, waar dan gezegd werd dat gelovigen wedergeboren zijn, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Iets betere handschriften hebben het woordje eeuwig er niet bij. Maar zoals ik al zei, als je dan vers 25 leest, dan is het probleem weer opgelost. Want daar staat, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dus het eeuwig blijvende woord van God is dus hetzelfde als het woord dat blijft in der eeuwigheid. Niet dat er veel verandert hoor, want het levende en blijvende woord van God, als iets blijft, dan kan het dus ook eeuwig zijn, toch? Ja. Soms doet men een beetje moeilijk over de grondteksten die er dan zijn, terwijl het vaak niet zo'n groot probleem is. Want daarna staat in vers 24, want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en de bloem, of zijn bloem, is afgevallen. En tegenover dat tijdelijke, dat vergankelijke, wat geïllustreerd wordt in het gras met de bloem van het gras. Ik heb vandaag nog even gekeken of gras ook een bloem heeft, maar het heeft het inderdaad. Ja, niet zo hele fraaie, maar het heeft wel een bloem. Dat moet ook wel. Nee. En die vervalt dan ook. Maar dat schijnt dus de heerlijkheid van het gras te zijn. De bloem is dus de heerlijkheid. En het bijzondere is dat deze vergelijking ook getrokken wordt in Jacobus met de rijke mensen die zich ten koste van anderen verrijken. En dan wordt er gezegd dat de rijke in zijn vernedering zal zijn als een bloem die van het gras voorbij gaat. Want als de zon opgaat met de hitte, dan heeft hij het gras dor gemaakt en zijn bloem is afgevallen. En de schone gedaante haars aanschijns is vergaan. En waar dat bij gras en de bloem van het gras nog wat sneller gaat dan bij de mens, dan bij de rijke mens in dit geval, staat er toch wel degelijk achter, alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Een bekende gedichtje, bloemen verwelken. En wat was het ook alweer? Rozen vergaan, maar de liefde, die zal voor eeuwig blijven staan, of onze vriendschap zal voor eeuwig blijven staan zijn van die pushy-albumfeestjes. Daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Maar hier staat het tegenover het eeuwig blijvende woord van God. Want ja, hoe lang leeft de mens? Als hij sterk is, is hij 70, zeer sterk 80. En dan is het leven van de mens gewoonlijk voorbij. En sommigen van ons leven dan in de herfst van ons bestaan, zeggen we dan. Hè. Maar goed, belangrijk is als je een beetje gezond blijft, dan kun je toch vrij lang volhouden, zeggen ze dan. Maar ja, het houdt een keer op, dat weet je. En ja, de heerlijkheid van de mens, zodra je jong bent, dan sta je nog in de bloei van je leven. Je wordt iets ouder, volwassen en je hebt een bepaald doel in je leven wat je wil nastreven. En op een gegeven moment kom je tot de ontdekking van, het is uiteindelijk allemaal maar tijdelijk en vergankelijk. En dat zie je dan vaak ook bij de zondaren van deze wereld. Die hebben, als ze jong zijn, vaak heel veel illusies en vaak ook veel ideeën dat ze kunnen bereiken in het leven. En naarmate ze ouder worden, zien ze dat dat langzamerhand eigenlijk weg ebt. En dat er niet zoveel van over is gebleven of dat er weinig van terechtgekomen is. En daarom zijn oude mensen vaak ook nogal wat bitter. Oudere mensen die de Heer niet kennen zijn vaak nogal wat verbitterd. Omdat ze terugkijken op hun leven en het is eigenlijk niet zo geweest als het had gewenst willen zijn. En als je daar iets over wil lezen, lees dan het boek Prediker. Het zijn 12 hoofdstukken. Waarbij dan eigenlijk staat dat niets onder de zon eigenlijk blijvend is. En in zichzelf ook geen doel heeft. Alles is vergankelijk. Je moet zoeken degene die boven de zon is, namelijk de schepper. En als je hem eer geeft, dan. En tot bekering komt in de schepper van de hemel en de aarde, ook de schepper van het leven, dan kun je tot geloof komende een nieuwe schepping worden in Christus. En dan heb je eeuwig leven. En hoe vergankelijk de mens ook mogen zijn van nature, het is de bedoeling dat het leven wat we hier hebben, dat we dat mogen invullen met een zinvolle bestaan. En dat krijg je pas als je de Heer Jezus Christus leert kennen en als je hem gaat volgen en dienen. Het is het woord van God enerzijds waardoor we wedergeboren zijn. Dat is het begin van alles. En dan ben je een nieuwe schepping geworden in Christus. Maar we zouden ons ook met dat woord blijven voeden. Het was Jeremia die ooit zei, ik heb uw woorden gevonden en ik heb ze opgegeten en ze zijn tot blijdschap mijns harten geweest. En let wel, Jeremia leeft in een tijd dat hij veel tegenstand had van valse profeten. Die woorden spraken naar de mens, terwijl hij het woord van God moest spreken en dat woord was de waarheid en men luisterde er niet naar. Maar hij zelf luisterde naar wat de Heer gesproken had en dat was, ondanks alle teleurstellingen en tegenstand die hij meemaakte in zijn leven, wel degelijk tot blijdschap van zijn hart. En daarom is het ook zo mooi om te weten dat de Bijbel daar meerdere keren over spreekt. In Psalm 103 vers 15 staat, de dagen van de mens zijn als het gras en gelijk de bloem des velds, al zo bloeit hij. Kortstondig is ons leven. Ja, en zelfs als mensen maar een kort leven hebben als christenen, zeggen ze, nou, die hebben dan minder lang de tijd gehad om de Heer te kunnen dienen. Nou, de Heer kijkt niet zo naar de lengte van je leven, de Heer kijkt naar de intensiteit van je leven. Heb je de tijd die je had van de Heer ook gebruikt om hem te dienen, hem te leren kennen en te volgen? Als dat zo is, dan is dat voor de Heer waardevol en dat zal hij op zijn waarde schatten bij de rechterstoel van Christus. En niet de lengte van je leven. Ja, want het kan best zijn dat iemand zijn leven lang, tot bijvoorbeeld 90, wel christen geweest is, maar verder nooit de Heer heeft willen leren kennen. Is hij behouden? Ja, dat wel. Maar als iemand maar 30 geworden is en is op 20-jarige leeftijd tot geloof gekomen, heeft hij maar 10 jaar de tijd gehad om iets voor de Heer te kunnen betekenen in het leven. Of hoe de Heer iets door hem heeft kunnen doen. En als dat met intensiteit een volle overgave geweest was, dan denk ik dat hij bij de rechterstoel van Christus er beter uitkomt dan die andere, hè, als we nou even een zwart-wit voorbeeld geven. Het gaat niet om de lengte van je leven. Dat is de natuurlijke mens. Die wil graag het leven behouden. Die wil zo lang mogelijk leven. Denk aan al die filmsterren. Die zijn jong, staan in de bloei van hun leven, hebben een knappe uiterlijk. En naarmate ze ouder worden, dan moeten ze allerlei, hoe heet dat? Kunstmatige ingrepen laten verrichten om toch nog een beetje erop te lijken. En ja, dat is triest, accepteer het nu eenmaal, zo is het. Je wordt ouder, er komen rimpeltjes bij. En ja, het wordt allemaal wat minder. Op een gegeven moment is het over en uit. En wat is dan je toekomst, is dan de vraag. Hè? Nou, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Dat zou ik aan mensen moeten vertellen die de Heer niet kennen natuurlijk. Maar dit is wel een waarheid die het woord van God ons voorhoudt. En deze waarheid die hier in vers 24 staat, is geciteerd uit Psalm Jesaja 40. Laten we daar even naartoe gaan. Want het is wel een mooi citaat. Jesaja 40. En dan vanaf vers 6. Als je het hele hoofdstuk leest, in ieder geval de eerste 11 versen, dan kom je nog terecht in de dagen van de wederkomst van Christus. Dan heeft het zijn toepassing ook nog, maar gewoon vanuit Petrus, waarin het geciteerd wordt, lezen we vanaf vers 6. Daar zegt, een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af. Hoe komt dat? Als de geest des Heren daarin blaast. En dat is een uitdrukking van oordeel. Hè? Als de Heer de mens oordeelt omdat hij niet gelooft, ja, dan is het wel voorbij. Voorwaar, het volk is als gras. Niet alleen de mens, maar zelfs het volk. En in dit geval is het dan het volk Israël. Want dat wordt in het begin gezegd, hè? Daar worden dan troostelijke woorden gezegd. Troost, troost mijn volk, zal u ieder God zeggen. En dat sprekend over de tijd nadat de 70ste jaarweek voorbij is, want er staat bij dat in vers 2 haar ongerechtigheid verzoend is. En dat is na 70 weken het geval. Dus deze versen hebben ook nog een profetische strekking, maar Petrus haalt het aan uit dit verband en past het toe op de tijd waarin wij leven. En zegt, ja, alle vlees is als gras, de mens is heel kortstondig. Hij is een tijdje. Je hebt een begin, je hebt een eind. En in die tussentijd word je geacht een keuze te maken voor de Heer. Vanaf dat moment word je wedergeboren en de rest van je leven, dat heet de tijd die we over hebben in het vlees, die zouden we naar de wil van God leven. Dat is wat Petrus ook in 1 Petrus 4 naar voren brengt. Want dat is zinvol leven. Dat geeft ook inhoud aan je leven. En dat zal ook voor eeuwig waardevol blijken te zijn bij de rechterstoel van Christus. Dat wordt op zijn waarde geschat. En hier blijkt het dus uit, hè, dat het een algemene waarheid is. Als dan dit verdort, wat staat er tegenover wat alle eeuwig blijft? Dat is het woord van God. In 1 Korinthe 13 staat dat de liefde voor eeuwig blijft. 1 Korinthe 13 vers 8 staat, de liefde vergaat nimmer meer. Dan gaat het om de agape van God, de liefde van God, die blijft voor eeuwig. En de Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 5, dat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. En in dat hart van ons, daar is de liefde Gods uitgestort. Wij kunnen God lief hebben, we kunnen elkander lief hebben. Misschien leren lief te hebben, want dat is wel een leerproces, denk ik. En dat kan ook naarmate dat woord van God in onze harten geplant wordt. Als we even naar Psalm 90 bladeren, dan is dat een psalm van Mozes geweest. Daar staat het tenminste boven, een gebed van Mozes, de man Gods. In de psalmen opgenomen. En daar staan ook woorden van deze strekking. Vers 5, daar staat, gij overstroomt hen, zij zijn gelijk een slaap, in de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het gras en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Hier in relatie tot een ontrouw Israël, wat hier naar voren gebracht wordt. En als we iets verder lezen in vers 10, daar staat dan, aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar. En zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Ja, dat is een andere tijdslimiet dan in de dagen van Abraham en daarvoor. Hè, toen was men nog vrij oud, het werd steeds minder lang. Hè. We zitten nu nog steeds in een tijd dat men zo oud kan worden. Sommigen worden nog wat ouder. We hebben een broeder in de kring van gelovigen, die wordt dit jaar 90. En we hebben anderen gehad die waren al ouder dan dat. Dat zijn toch sterke mensen geweest. Maar uiteindelijk hebben ze toch ook het leven hier achter moeten laten. Met een beter zicht op de Heer, bij de Heer. Waar ze dan ook voor altijd mogen zijn. We zullen eeuwig leven ook dan bekleed zien met een ander lichaam. En als je hier dan de wijze woorden van Mozes ziet in vers 12, dan staat er, leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Dus als je leven inhoud wil geven en een wijs hart wil bekomen, en dan kan dat alleen als je de wijsheid uit het woord van God opdoet. Een wijs hart. Hoe krijg je dat? Nou, zoek het maar op in de schrift. In de spreuken staat dat je een wijs hart krijgt als je het geboden van de Heer aanneemt. Spreuken 10 vers 8. Dan krijg je een wijs hart. En lees voor geboden de woorden Gods. Het is een synoniem daarvoor. Of een ander vers in Spreuken 23 vers 19 staat, mijn zoon, richt uw hart op de weg, zo gij een wijs hart wil ontvangen. Richt uw hart op de weg en dan zou ik de weg met een hoofdletter schrijven. Op Christus die de weg, de waarheid in het leven is. Spreuken 23 vers 19. En dat is dus eigenlijk het belangrijkste, dat we een wijs hart verkrijgen. En die wijsheid kunnen we alleen vinden in het woord van God. De wijsheid die van boven komt, waar Jacobus over spreekt, die is ten eerste zuiver en is ook vreedzaam en gezeggelijk en nog een aantal kenmerken. Die wijsheid die kunnen we alleen vinden bij Christus, die de wijsheid Gods is en de kracht Gods is, in wie alle schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Dus werkelijk wijs kun je alleen worden als je je onderwerpt aan de Heer en zijn woord, wat zijn wijsheid immers bevat, wilt leren kennen en daaruit wilt leren te leven, zodat je God kunt dienen. Want wijsheid van God ontvangen we om hem te kunnen dienen. Dat is ook wat Jacobus schrijft. Als je wijs wil zijn, dan kun je dat betonen uit je wijze wandel, die je in afhankelijkheid van de Heer betoont. Dus een wijs hart is het belangrijkste om dat te verkrijgen. En tegenover dat tijdelijke wat deze wereld in zich bergt, want we leven nu eenmaal in een vergankelijke en verderfelijke wereld die uiteindelijk ook zelf vergaan zal en plaats moet maken voor een nieuwe hemel, nieuwe aarde, waarin wij als schepselen van nature geboren zijn, wij zijn door de wedergeboorte eeuwig levend deelachtig geworden en dat vergaat nimmer. En dat is dus die waarheid die hun hier naar voren gebracht wordt. Wedergeboren tot een levende hoop. Op grond van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Als Petrus dus tegenover dat vergankelijke, alle vlees, dat zijn alle mensen, alles wat in deze wereld is als vlees kan aangeduid worden, maar hij heeft het hier over mensen, want hij sprak daarvoor over, gij die wedergeboren zijt, zijn van nature ook vlees en bloed, deelachtig. En dat is de Heer Jezus ook geweest, alleen hij heeft niet gezondigd en kon dus in onze plaats de weg tot God vrijmaken. Want alle vlees is als gras, alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Alles wat je in deze wereld presteert als natuurlijke heerlijkheid, als roem, dat moet je toch achterlaten. Op een gegeven moment weet men niet meer wie je bent. Zelfs mensen die beroemd zijn geweest, het gaat enige decennia, dan weet men er nog van. Men moet er soms ook moeite voor doen om die roem van die persoon in ere te houden. Maar op een gegeven moment vervaagt dat weer. Sommige personen kennen we nog, zoals Rembrandt. Rembrandt weten we dat dat een schilder was die in de dagen dat hij leefde helemaal niet zo rijk was, in tegendeel. Maar nu worden zijn schilderijen voor miljoenen verkocht, als ze verkocht worden trouwens. Dus zo waard zijn ze. Nou, na zijn dood heeft hij niks meer aan gehad. Dus dit leven is niet het doel op zich. Het leven wat wij hebben gekregen van nature als natuurlijk mens is bedoeld om juist de schepper te leren kennen en hem te dienen. God heeft ooit de mens gemaakt om hem te eren en te dienen. En dat is precies wat de goddeloze mens niet doet. Die houdt de waarheid en ongerechtigheid ten onder en de schepper, die alle eer en heerlijkheid waardig is, wijzen ze af. Dat heeft consequenties, ook voor de eeuwigheid. Maar wij als kinderen Gods hebben gekozen voor niet alleen de schepper, maar ook voor de Heer Jezus Christus, die ons dat eeuwige leven heeft gegeven, waardoor we wedergeboren zijn tot een levende hoop en dat uit onvergankelijk zaad. Vorige keer heb ik al gezegd, het woord voor zaad wat hier staat, dat is het woord, even kijken waar het staat, sporos meen ik, of spora, nee spora is het. Toen zei ik van, ja, paddenstoelen hebben ook sporen, hè, als ze zaad hebben. Spora, dat is het woord wat vrouwelijk is. En er zijn nog twee andere woorden die met zaad vertaald worden. Het andere woord is sperma, wat we ook kennen. Sperma. En dat is het woord voor zaad. En dat is onzijdig. En zo wordt bijvoorbeeld het zaad van Abraham, wordt Christus genoemd. En dan heb je ook nog het woord sporos, wat veel op spora lijkt, en dat is mannelijk, waarin bijvoorbeeld Lucas 8 vers 11 gezegd wordt dat het zaad van die gelijkenis, dat is het woord van God. Maar het zijn synoniemen. Alle drie drukken ze uit datgene wat levenwekkend kan zijn. En het woord van God is inderdaad levenwekkend. Jacobus zegt dat wij door het woord der waarheid gebaard zijn. Nou ja, baren mag je ook vertalen met voortgebracht. En dat is ook onze wedergeboorte. Vandaar die mooie woorden aan het eind. Het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En daarom is het zo belangrijk, omdat als je dat woord gelooft, dat je deel gekregen hebt aan die eeuwige positie die wij in Christus hebben. Het is een opvallend detail dat in vers 23 staat. Het eeuwig blijvende woord Gods, dat woord is de vertaling van het Griekse woord logos. En in vers 25 staat twee keer het woord des Heren. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dat is het woord rema. En soms wordt er verschil gemaakt tussen die twee begrippen, waarbij logos dan meer het geheel bevat, in de zin van de idee, de gedachte die nu tot uitdrukking komt van Gods wegen, en waarbij rhema dan bedoeld wordt als een uitspraak van Gods wegen in het woord van God. Die verschillen maakt men nog wel eens. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat soms wel eens wat ver gezocht vind. Soms vind ik gewoon schriftplaatsen waar ze naast elkaar staan en als synoniem gebruikt worden. Dus zo verschillend hoeft dat niet te zijn. En dan is de D vaak logos, is het geheel. En een rhema is een deel ervan. Maar dat gaat hier al niet op. En wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwig blijvende woord van God. En dat woord wat in vers 25 rhema heet, is ook eeuwig blijvend. Is het dan verschillend, die woorden? Eigenlijk niet, want de beschrijving is hetzelfde. Ik geef je nog zo'n voorbeeld, waarbij in Johannes 12 beide begrippen naast elkaar staan. Johannes 12. En dan is het in vers 48... Ik begin in vers 47, dat sluit er mooi bij aan. Johannes 12, vers 47, daar staat wat de Heer Jezus zegt. En indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zalig maak. Hier staan rhema, maar dan in het meervoud. En dan vers 48, die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, die heeft hem oordeeld, het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Het eerste deel van vers 48, daar staat mijn woorden, dat is weer rhema, maar dan het meervoud. En het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen, daar staat dan logos. En toch gaat het om hetzelfde wat de Heer spreekt. In vers 47 zijn het de woorden die hij sprak. In vers 48 zijn het mijn woorden, die men dan niet gelooft. En op grond waarvan wordt men geoordeeld? Wel, op grond van het woord dat hij gesproken heeft. Dat is toch hetzelfde woord. Wat men niet heeft geloofd. En in de wederkomst zal de Heer dat wel degelijk ook gebruiken om te oordelen, dan wel te veroordelen. Nou, dat hoeft dus niet noodzakelijk verschillend te zijn. Soms zijn het ook gewoon twee synoniemen die naast elkaar gebruikt worden. En daar zijn wel meer voorbeelden van te vinden. Ik heb hier nog wel een paar, maar als je dit eenmaal weet, dan ben je ook wat kritischer ten opzichte van degene die dat verschil zo nodig willen maken, terwijl dat lang niet altijd zo nodig is. Ook in 1 Petrus blijkt dat niet zo aan de oppervlakte. Het een is eeuwig blijvend, het ander is ook eeuwig. En beide woorden worden daarvoor gebruikt. Nou, dat even ter aanvulling. Dan gaan we nu naar hoofdstuk 2. We hebben al een hoofdstuk gehad, jongens. Het schiet op. Nou, of we er doorheen vliegen. Er staat in hoofdstuk 2, ja, het is ingedeeld om een beetje handige mee om te gaan. Het is voor ons heel makkelijk, maar eigenlijk is het gewoon het vervolg, want er staat nu een conclusie op grond daarvan. Als je weet dat het woord van God eeuwig blijft en dat dat woord onder ons verkondigd is, met andere woorden, jullie hebben het geloofd, wat is dan de gevolg daarvan? Nou, staat in vers 1, zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en alle geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Dat zijn een aantal kenmerken van het vlees, de werken van het vlees. Wat de mens, de natuurlijke mens, maar ook de vleeselijk ingestelde mens, de gelovige die vleeselijk ingesteld is, teweeg kan brengen. Leg dat af. Wat staat tegenover afleggen in de Bijbel? Aandoen. Ja, nou dan heb je meteen de kern. Waar gaat het eigenlijk om? Dit zijn een aantal werken van het vlees. Dat heet ook wel, als we het over gelovigen hebben, de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Dan heb je het kenmerkend gezegd. En wat de oude mens betreft, die kan zich uiten in talloze werken, vormen van verschillende zondige uitingen. En hier vind je dan kwaadheid en bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en achterklappingen. Het lijkt me niet zinvol om al die begrippen uitvoerig te bespreken. Als je dat graag wil doen, pak je concordantie en loop je de Bijbel zelf even langs. Maar het bouwt niet zozeer op. Het zijn gewoon dingen die eerder afbreuk doen. Hè? Die mensen kwaad aandoen en die leugen verspreiden. Geveinsdheid wil zeggen doen alsof. Dat is hypocriet. Dat is eigenlijk ook het Griekse woord. Hypocriet zijn. Van wie werd dat ook alweer gezegd in de Bijbel? Weet je dat nog? Het zuurdeesem was geveinsdheid. Van wie was dat geveinsdheid? Van de fariseeën en de schriftgeleerden, ja. Die waren o zo religieus. Maar ze waren wel geveinsd. En ze hadden dus meer zicht op het uiterlijk dan op het innerlijk. Vandaar dat de Heer hen dan ook daarbij gelegenheid verwijt dat ze het buitenste eerst reinigen, terwijl het binnenste eerst gereinigd moet worden om het buitenste kunnen reinigen. Van binnenuit moet je eerst veranderd worden, wederom geboren. En dus de buitenkant hoef je niet op te poetsen. Dat maakt je geen stuk beter voor de Heer, begint met wedergeboorte. Pas dan kan de Heer een goed werk in onze levens doen. Leg dat af. Nou, laten we die vers even lezen, dan hebben we meteen ook ze... samengevat, Efeze 4, daar vinden we het kort weergegeven. Wat je aflegt en wat je aandoet. Als iemand overleden is, dan zeggen we ook wel eens, die wordt afgelegd. Dat is niet zo'n fraaie uitdrukking, maar ja, onze oude mens is toch ook met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. Zouden niet meer naar de oude mens leven. Dat zegt de schrift. Die is voor God dood. En we zijn levend gemaakt met Christus. Dus dat nieuwe leven zouden we leven. Efeze 4, vers 22. Dat is namelijk wat wij van de Heer geleerd hebben. Gelijk de waarheid in Jezus is. Vers 22 staat dan. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel. Je vroegere levenswijze, toen je de Heer nog niet kende. De oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. De oude mens is in wezen afgelegd, maar we hebben hem nog wel. En hij kan ook actief zijn. Daarom kunnen we ook nog zondigen. Maar we zouden hem in de praktijk afleggen, want de begeerlijkheden der verleiding zouden inderdaad tot scheiding kunnen leiden met de Heer in de praktijk van je leven. Niet voor eeuwig, maar wel in de praktijk van je leven. En wat betekent dat dan? Als je het een aflegt, dan staat er achter in vers 23, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, die je zo naast Romeinen 12 vers 2 kunt leggen, wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, door niet aan deze wereld gelijkvormig te worden. Hoe? Nou, door te veranderen te worden door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven de heilige en volmaakte wil van God, staat in Romeinen 12 vers 2. En hier staat het iets anders, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Je denken wordt veranderd door de informatie die de Heilige Geest ons vanuit de schriften leert kennen. En de nieuwe mens aandoen. Dus de een leg je af en dat wordt bevorderd doordat je de nieuwe mens aandoet. Oftewel dat je Christus aandoet. Die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En daarom staat er ook achter, legt af de leugen. Dat is ook een aspect van de oude mens. Nou ja, want de mens van nature is leugenachtig. Het is geen compliment voor de mens. Er zijn ook wel een beetje uitzonderingen, zelfs mensen die de Heer niet kennen. Ze zijn niet allemaal doortrapte leugenaars, dat weet ik ook wel. Maar het kenmerk van de natuurlijke mens is wel dat hij een leugenaar is. Je kunt pas de waarheid doen en spreken als je de waarheid, namelijk de Heer, hebt leren kennen. En hier staat dan, legt af de leugen en spreekt de waarheid een iegelijk met zijn naaste, want we zijn elkanders leden. Overigens zouden we ten opzichte van de wereld ook zo'n houding hebben natuurlijk. Maar goed, daar zit de wereld ook niet altijd op te wachten. De paralleltekst die staat in de Colossensebrief. hoofdstuk 3. En daar staat in vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af. Namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, met zijn praktijken. Die hebben we afgelegd. Die is met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. En die zouden we dus niet weer op gaan graven en dan gaan leven. Vanuit die oude mens of naar het vlees. Hier staat vervolgens, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Dus door de oude mens die officieel, juridisch gezien, al afgelegd is, ook in de praktijk af te leggen, dat doe je doordat je de nieuwe mens, namelijk Christus die in ons woont, aan te doen. Door je te vullen met het woord van God, zodat Christus in ons meer en meer gestalte krijgt. Betekent het dat we dan geen zondige daden meer kunnen doen? Ja, dat kan wel. Maar als je in het licht wil wandelen, dan weet je ook dat we een Heer hebben die ons daarvan wil reinigen. Hij is onze hoge priester, die ook de zonde van het volk verzoent, zegt de Hebreeënbrief. En in de eerste Johannesbrief staat er, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is degene die voor ons spreekt, bemiddelt. Onze advocaat, zogezegd. Hij is de trooster die in ons woont en ons ook verder wil leiden op de weg in al de waarheid. Zo doe je dat. Er is nog een schriftplaats die het weer iets anders omschrijft. Die staat in Romeinen hoofdstuk 13. Romeinen 13 vanaf vers 12. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen, en nu wordt het zo omschreven, de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Wapenen zijn instrumenten. Het wordt ook gebruikt voor de wapenen van de gerechtigheid van ons lichaam. Die zijn leden. Ons lichaam zou als wapenen der gerechtigheid gebruikt worden. En niet der ongerechtigheid. En laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Niet in brasserijen en dronkenschappen. Niet in slaapkamers en ontuchtigheden. Niet in twist en nijdigheid. Maar doet aan. Nou, je kunt zeggen de nieuwe mens. Hier staat wie het is. Doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Je kunt ook zeggen, wandelt naar de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Dat is dan Galaten 5, vers 16. Het zijn allemaal versen die dezelfde waarheid naar voren brengen. En onze oude mens is dus juridisch gezien en officieel gekruisigd en gestorven en begraven. En we zijn een nieuwe schepping in Christus geworden. En zouden dat nieuwe leven gaan leven, zeggen we dan wel eens. Hè? We zouden ons richten op de Heer door hem te leren kennen, te volgen en te dienen. Dat zijn hele basale christelijke waarheden die gewoon hier naar voren gebracht worden in Petrus. Maar ja, het is ook logisch. Hij richt zich namelijk tot nieuwgeboren kinderkens die aan de melk zijn. Dat hebben jullie natuurlijk al gehad, die fase. Tenminste, daar ga ik maar vanuit, hè. Maar goed, het staat hier nu eenmaal, dus leg dat oude af met zijn praktijken en richt je dus op het nieuwe, want er staat in 1 Petrus 2 vers 2, en als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. En wat helaas in de Statenvertaling ontbreekt, maar wat in de beste en de meeste Griekse handschriften wel gewoon erbij staat, is tot zaligheid. Eis soterian staat er dan bij in het Grieks en dat hoort er ook bij te staan. Alleen waarschijnlijk heeft men dat niet helemaal begrepen. De Statenvertaling is gebaseerd op de Textus Receptus en daar staat het dan niet in. Misschien heeft men niet begrepen wat dat dan betekent tot zaligheid, want je hebt toch al zaligheid als je tot geloof komt. Maar ja, zaligheid, drie aspecten heeft dat. De eerste is dat als je tot geloof komt, dan word je zalig door behoudenis. Dat is op grond van je geloof. En je weet ook dat er in de toekomst nog zaligheid voor ons weggelegd is met eeuwige heerlijkheid. En het leven nu als kind van God wordt ook beschouwd als iets wat zaligheid kan teweegbrengen. En dat laatste aspect, dat heeft men kennelijk niet gezien, maar het staat wel in de grondtekst en het hoort er ook gewoon te staan. Lees je andere Nederlandse vertalingen, dan zie je het er ook wel bij staan. De Statenvertaling is hier een beetje in gebreken gebleven, hoewel wel begrijpelijk, want ze volgen die grondtekst overwegend. Maar wat er staat is, als nieuw geboren, dat word je nieuw, dat betekent net, nu, pas geboren. Dus er zijn nog maar jonge kinderen in Christus. Kinderkens is ook inderdaad een woord wat goed vertaald is. Het is het Griekse woord brevos. En brevos wordt gebruikt voor een foetus, die nog in de moederschoot is. Wordt gebruikt voor een kind wat pas geboren is, een zuigeling. Wordt gebruikt voor jonge kinderen. Denk maar aan de kinderzegening, toen de Heer Jezus de kinderen bij zich liet komen. Verhindert de kinderkens niet, want voor hun is het koninkrijk der hemelen. En hij zegende hen, daar staat het woord ook. Dus het gaat om echt jonge kinderen. En in de geestelijke zin, daar gaat het hier dus om, zijn het jonge kinderen in Christus. En van wie werd dat ook alweer gezegd? Wie waren jonge kinderen in Christus? De Corinthiërs, ja. Ja. Nou, dat soort mensen dus. En je weet hoe het bij de Corinthiërs ging, hè? Daar was nogal wat onmin, hè? Daar was kwaadheid, daar was boosheid, bedrog, geveinsdheid, nijdigheid, achterklappingen. Weet je trouwens wat achterklappingen zijn? Ja, roddel heet dat tegenwoordig, roddel. Onzuiver praatjes. Dat gepraat achter je rug om. En dan wordt er gekletst over iemand. En soms hoor je terug via een ander. En dan weet je meteen, die persoon kun je niet vertrouwen. Helaas. Ja, dat hoort bij de oude mens. Dat is niet iets wat opbouwt. En bovendien, je weet hoe het gaat met achterklappingen. Hè? Iemand vertelt iets en de ander die heeft het gehoord, die geeft het door, voegt er vaak zelf weer iets aan toe. En die voegt er aan de volgende geeft hij door, die voegt er weer aan toe. Ik moet altijd denken aan dat spelletje wat op de verjaardagsfeestjes van kinderen wel eens gevierd wordt. Dat kennen jullie wel, hè? Dan wordt het iets in het oor gefluisterd en dan een aantal kinderen verderop moet gezegd worden wat die eerste nou had gehoord. En daar blijkt vaak niet zoveel van over. Nou, zo gaat het met achterklap ook. Als je dus daar iets hoort, dan moet je bij de bron zijn. Dan moet je bij de persoon in kwestie zijn of personen in kwestie zijn. Als je het wil weten, dan leg je oor niet te luisteren bij allerlei verhalen over personen. Daarom zegt de schrift ook bijvoorbeeld, tegen een oudste zal men niet zomaar een aanklacht aannemen, tenzij onder 2 of 3 getuigen op Bijbelse grond, die ook onafhankelijk van elkaar hetzelfde zeggen. Dus dat moet wel heel precies zijn. En dus iets wat de duivel graag gebruiken wil, is, hij is niet voor niets de verklager der broederen, is dit soort praktijken, hè? Achter de rug om kletsen over andere gelovigen en daarmee tweedracht, haat, nijd en twist teweeg brengen. Wees ervoor gewaarschuwd. We hebben het verschillende keren al meegemaakt en u misschien ook wel. Het is een gemene angel die de duivel soms gebruikt, ook binnen gemeenten, om verdeeldheid te zaaien. Maar het komt helaas voor. En ik heb wel het idee dat dat vandaag de dag nog meer voorkomt dan vroeger. Maar ja, zo oud ben ik nou ook weer niet, hè. Maar misschien wel omdat de tijd dat de Heer zal komen nadert, hè, en dat hij daardoor nog actiever binnen de gemeenten is dan misschien wel voorheen. Maar goed, dat kan ik ook niet met zekerheid zeggen natuurlijk, maar het idee krijg ik wel zo langzamerhand. Goed, als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, dat woord redelijke, die E moet er wel bij, anders staat er redelijk onvervalst. Dat is toch iets anders. Ja, toch? De redelijke, onvervalste melk. Redelijke is namelijk het woord logikos. En dat komt van logos. En het heeft dus betrekking op het woord. Het woord betreffende. Ja? En onvervalst wil zeggen zonder bedrog. Het woord wat hier staat voor onvervalst, dat is adolos. En het woord dolos stond in vers 1. En dat werd vertaald met bedrog. En hier staat A voor en A betekent niet. Denk maar aan asociaal, dan ben je niet sociaal. En dat staat hier dus. Onvervalst is dus zonder bedrog. Het woord van God is volkomen waar in zichzelf. En hier wordt het van toepassing gebracht op de melk. Anders heb je zure melk, hè? En dat gaat schiften, heet dat, geloof ik. Dat smaakt niet, is ongezond. Maar het woord van God zelf is zuiver. Alleen het heet hier melk. En melk wil zeggen dat het om de beginselen van het woord van God gaat. In de Bijbel worden twee schriftgedeelten naar voren gebracht waar de melk genoemd wordt. En dat is in 1 Korinthe 3, waar Paulus dan de Korintiërs verwijt dat zij destijds wel naar hem geluisterd hebben en dat ze toen nog de melk hadden en dat ze nu ook dat nog steeds niet verdragen. Ze zijn jonge kinderen in Christus en ze wandelen naar de mens. Ze hebben partijschappen, ze leven in onmin, ze hebben rechtszaken, ze hebben verkeerde visies, bijvoorbeeld omtrent de opstanding. En ook omtrent het brood en de beker hebben ze verkeerde praktijken. Er ging van alles mis in die gemeente. En het betekent dus dat de jonge kinderen in Christus, dat zijn de Korintiërs. En het woord voor kind, wat daar staat, jonge kinderen in Christus, dat is het woord nepios. En dat betekent dat ze onwetend zijn nog. Ze hebben nog weinig inzicht en kennis in de schrift. Maar soms hebben ze het idee dat ze dat wel hebben. Dan doen ze zich voor alsof ze heel veel weten. Maar ze hebben nog maar weinig inzicht. Dat zijn jonge kinderen in Christus. Het wordt ook gezegd van Paulus bijvoorbeeld. Die zegt dan, toen ik een kind was, toen dacht ik als een kind, toen overlegde ik als een kind, was ik gezind als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd hetgeen in het kind was. En een man is dan een volwassen iemand. En een jong kind in Christus is iemand die nog onwetend is, maar is wel aan de melk. En dat is goed. Denk aan de baby die geboren wordt, die is aan de moedermelk, dat is voedzaam. En dat is een tijd lang zo, een jaar, misschien wat langer. In de Bijbelse tijd heb ik gemerkt dat het tot maximaal 5 jaar kan. Dat is al lang genoeg, want dan hebben de kinderen ook al tandjes. Lijkt me voor de moeder niet altijd even plezierig, maar... Dat hebben ze na een jaar ook al, dat weet ik wel. Maar als je dan zo lang nog met de melk... Maar goed, ik weet wel dat sommige kinderen nog eens even wat bijgevoerd werden met melk. Als ze ook al aan de vaste spijs of in ieder geval wat prutjes waren. Maar goed, dan ook, melk is goed. Maar het moet niet zo blijven. En dan de Hebreeënbrief nog, tot slot voor de pauze. Waar Paulus in hoofdstuk 5 en dan 6 zegt dat zij eigenlijk al lang naar de tijd gerekend leraars hadden kunnen zijn, maar dat ze nog steeds aan de melk zijn. Laten we die nog tot slot even lezen. Hebreeën hoofdstuk 5. Men zou overgaan tot het vaste voedsel, dan wel de vaste spijzen. Daar moet je misschien wat meer moeite voor doen. Het eerste keer dat een baby wat stevigere voedsel krijgt, dan pruttelt die ook wel wat tegen, komt het er ook wel weer wat uit. Maar gewoon volhouden, dan gaat het wel beter worden. In Hebreeën 5, vers 12 staat: want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn de woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Onervaren nog. Dat is dus melk. Ja, je hebt deel aan het woord van God, maar je hebt er nog weinig zicht op, de inzicht in. Het is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Hier staat het woord ook, nepios. Maar der volmaakten, dat wil zeggen de volwassenen, is de vaste spijze die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Dat wat wel tot eer van God strekt en dat wat niet tot eer van God strekt. Dat leer je ontdekken uit de schriften. Dus melk is niet slecht, maar het moet niet zo blijven. Het moet overgaan naar de vaste spijze. Straks verder. Zo stond in Hebreeënbrief nog dat de melk dus feitelijk voor de jonge kinderen in Christus is, maar voor de volwassenen is de vaste spijze. En zo schrijft hoofdstuk 6 van de Hebreeënbrief de leer van Christus, namelijk het beginsel van de leer van Christus, als een omschrijving voor de melk. Dus daar begint het mee. En het is goed dat we daar ook gebruik van maken. Het is zeer voedzaam, het woord van God, zeker in het begin. En daarna zou je ook meer diepgang in je leven meemaken, ook wat betreft de groei in het woord van God. Want hier staat dan wel dat je daardoor kunt opwassen. Zo stond het in Petrus, opdat gij daardoor moogt opwassen, wil zeggen groeien. Groeien in het geloof. En dat is belangrijk, want geestelijke groei en inzicht in het woord van God is noodzakelijk, ook voor een standvastig christelijk leven. En anders dan wordt het praktisch leven ook niet gestuurd door het woord van God. En dat is wel belangrijk, toch? Soms heb ik wel het idee dat ook in evangelische kringen men genoegen neemt met een korte boodschap. Niet al te moeilijk, vooral erg laagdrempelig. Dus dat is voor mensen die de Heer niet kennen wel mooi. Maar voor mensen die al jaren naar de samenkomst gaan, is dat natuurlijk niet voldoende. Het is soms zelfs zo dat in gemeenten die soms heel veel bezoekers hebben op zondag, dat die dan als er een keer een bijbelstudieavond is, of iets wat nogal wat energie vraagt, dan meer dan een samenkomst, dat daar er opeens veel minder mensen zijn. Dat is een betreurenswaardige situatie. Het gaat juist erom dat je groeit in je geloof. Maar je moet vaststellen dat daar waar christenen bijeenkomen en geïnteresseerd zijn in bijbelstudie, met de nadruk op studie vanuit de Bijbel, dat dat vaak groepen zijn waar veel minder mensen aanwezig zijn. Iemand heeft zulke mensen wel eens genoemd McDonald's-christenen, die maar heel weinig aan het woord van God willen hebben. Even een vlugge, kleffe hap en dan zijn we weer tevreden. En dan kunnen we een hele week opteren. Maar goed, geestelijke groei is noodzakelijk. Dat is wat de Bijbel ons voorhoudt. Ik laat je een schriftplaats zien, Efeze 4, want daar gaat het om het opwassen. Efeze 4, in vers 14, de Heer heeft aan de gemeente gaven gegeven en die zijn bedoeld tot opbouw van de gemeente, het lichaam van Christus, en tot de volmaking der heiligen en tot het werk der bediening. Kortom, voeding vanuit het woord van God maakt ons ook meer en meer bekwaam om de Heer te dienen. En dan staat er in vers 14, opdat wij niet meer kinderen, ook hier staat het woord nepios, wil zeggen onwetend, jonge kinderen in Christus, niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Ja, kinderen, jonge kinderen, kun je alles wijs maken. Maak ze dus het goede wijs van jongs af aan, dat is belangrijk. Of ze het dan later ook nog beleiden als ze wat ouder worden, dat is hun verantwoording op een gegeven moment. Maar van jongs af aan kun je ze het beste met het woord van de Heer opvoeden. Hier staat het ook zo, hè? Dus niet meer door allerlei wind ter leer worden omgevoerd en heen en weer bewogen, zoals de vloed heen en weer beweegt. En dat staat achter hoe dat komt, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen. Nou, als je dat listige leest, dan weet je wat van wie er komt. En de slang was het listigste van heel het, al het gedierte, stond al in Genesis 3. En die was de veroorzaker dat ook Eva verleid werd en Adam daarna ook zondigde. Hij verdraait het woord van God. Hij gooit alles dooreen. Dat betekent het woord diabolos ook, dooreenwerper. Maar hier staat achter wat we wel zouden doen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is. Dus het gaat altijd om Christus, die is ons hoofd. Hem te leren kennen, dat is het belangrijkste, zoals Paulus dat ook zegt, de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Daar heb ik alle schade en drek voor geacht, opdat ik hem mogen gewinnen. En daar gaf hij een heleboel voor op. Hij was namelijk iemand met grote potentie, die in het Jodendom een hele aanzienlijke en vooraanstaande plaats zou kunnen verwerven. Maar dat heeft hij allemaal opgegeven toen hij de Heer Jezus Christus leerde kennen. En dat vurige wat hij voor die tijd tegen de Heer had, dat gebruikte hij nu, gesterkt door de Heilige Geest, om de Heer juist te volgen en te dienen, met de nodige consequenties uiteraard. Maar daar heeft de Heer hem ook altijd ondersteund en bijgestaan. Dus de waarheid betrachtende, die vasthouden om toch op te groeien in hem die het hoofd is. En nog zo'n waarheid staat in Colossenzen 1. Het is Paulus bede voor de gelovigen te Colosse. Er zijn maar weinig gebeden van Paulus in de Bijbel voor ongelovigen. Alleen in Romeinen wordt dat dus genoemd, dat hij een gebed uitspreekt voor zijn maagschap, opdat ze behouden mochten worden. Maar dat gebed was niet alleen voldoende, hij bracht dan ook het evangelie. Het gaat samen namelijk. Dat is toch een belangrijke waarheid. Dus ook, ik ken mensen die bidden voor familieleden, dat ze tot geloof mogen komen. Dat is prima, maar als je de gelegenheid hebt, vertel hem dan ook over de Heer Jezus. Dat is toch wel de kracht van het evangelie. Want het woord evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En bidden alleen is niet voldoende. Maar het is wel nuttig om dat te doen. En dat hoef je ook niet elke dag te doen. Ik heb wel eens met iemand gesproken die bad elke dag voor zijn kinderen dat ze toch de Heer Jezus Christus mochten leren kennen. Zou de Heer het dan nog niet weten? De Heer Jezus bad 3 maal. En Paulus had de Heer 3 maal gebeden. Staat in 2 Korinther 12. Nou, misschien is dat dan de norm. De Heer weet het wel. Dat je vaker bidt is niet erg hoor. De Heer zal het je niet kwalijk nemen. Maar de Heer weet het al voordat we gebeden hebben, zegt de schrift. Dus het is naar zijn wens dat de mensen tot bekering komen. Het hangt alleen vanaf ze het zelf ook willen. En daarvoor is nodig dat ze het woord horen. Hier in Colossenzen 1 vers 9 staat, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moog vervuld worden met de kennis van zijn wil. Er vol mee worden. En er staat achter, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Leer ons een wijs hart bekomen en onze dagen tellen. Psalm 90. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid en alle goede werken vruchtdragende en wassende, opgroeiende in de kennis Gods. Het is noodzakelijk om een standvastig christelijk leven te hebben, is dat je groeit in je kennis en inzicht. En Paulus spreekt erover, maar Petrus schrijft aan het eind van zijn tweede brief ook, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Het is de wens van de Heer ook, dat hij zichzelf aan ons mag bekendmaken. En dat doet hij door de schriften. En de Heilige Geest hebben we niet voor niets gekregen, want die zou ons leiden in al de waarheid. En het woord der waarheid, dat hebben we gekregen, dat is ons toevertrouwd. En eigenlijk geef je de Heer een klap in het gezicht, zeg ik even een beetje cru, als je wel tot geloof komt en daarna zegt, nou de Heer bekijkt het maar. Laat ik het zo hard zeggen. En de Heer heeft je toch niet nieuw leven gegeven om daarna vervolgens je eigen weg te gaan. Hij heeft je verlost van de heerschappij, van de zonde, van de dood, van de wet, van de duivel, notabene, om juist als kind van God te kunnen opgroeien naar volwassenheid en straks als zonen te worden aangesteld. Je moet verantwoordelijkheid leren dragen en dat leer je aan de hand van wat de schrift ons voorhoudt. En dat is een oproep in de schrift. En Paulus spreekt erover, Peter spreekt erover. Het is de Heer die dat tot ons zegt. En dus eigenlijk zou het ons verlangen zijn, en dat is voor jullie natuurlijk wel aanwezig, anders zou je hier ook niet zitten, denk ik. Maar betekent dat we in ieder geval dat woord van God in onze harten zouden opbergen. Waarom? Omdat Petrus, het is Jacobus in dit geval, die zegt dat het woord wat in onze harten geplant wordt, dat zal onze zielen zalig maken. Dat is precies wat er in Petrus nog achter moest staan, tot zaligheid. Dat mist in de Statenvertaling. Opwassen tot zaligheid. Daar is het woord zaligheid. Heeft betrekking op je praktisch leven als kind van God. En dat is iets wat we in de schrift ook vaker tegenkomen. Dus het heeft een praktische uitwerking. Een zaligmakende, een heiligende, reinigende werking ten aanzien van ons denken en onze wandel. Als we het woord van God tot ons nemen. Zo werkt de Heer door middel van zijn woord en geest. En maakt hij ons meer en meer bekwaam om hem te kunnen dienen. Kijk, hij is in goed werk in ons begonnen, zegt de schrift. En hier stond in alle goede werken vruchtdragende. Dat kan alleen als je het woord van God ook in je hart opbergt en daaruit wilt leven, tot eer van onze Heer. Waarheden die we allemaal kennen, hoop ik, en waaruit we ook wensen te leven. Even 1 Korinthe 15, als voorbeeld van dat zaligheid en zalig maken. In het eerste en tweede vers, daar staat: voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Dus het zijn al kinderen Gods, ze hebben het woord van God aangenomen, ze staan in het woord, maar ze zijn nog wel jonge kinderen in Christus, maar goed, ze staan in het woord. En dan staat er vers 2, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Door dat evangelie wat ze geloofd hebben, worden ze zalig. Nou, ze waren al behouden. Ja, want wie het evangelie gelooft, is behouden. Denk aan de woorden van de gevangenbewaarder die aan Paulus en Silas vroeg: wat moet ik doen om behouden te worden, om zalig te worden? Dan zegt hij: geloof in de Heer Jezus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Een eigen keuze. En hier staat: door dat evangelie word je ook zalig, indien gij het behoudt. En dan heeft het te maken met je praktisch leven. En dat zalig worden heeft hier dus ook betrekking op je praktisch leven als kind van God. Als je het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Kortom, behoud de genade vast. Leef vanuit de vrijheid die je in Christus hebt ontvangen. Laat je niet wederom met een juk de dienstbaarheid bevangen. Maar staat in de vrijheid. Niet tot een oorzaak voor het vlees, maar om God te dienen en elkander te dienen door de liefde. En hier heeft dus dat zalig worden betrekking op je praktische levenswandel. En niet op je behoudenis als zodanig, want dat was bij hen al aanwezig. Ze waren al gerechtvaardigd, ze waren al behouden. Ik geef je nog een voorbeeld. En dat staat in 1 Timotheüs 4. Dat zijn woorden gericht aan Timotheus zelf. In het 16e vers van 1 Timotheüs 4, daar is het vertaald met behouden, maar het is hetzelfde werkwoord. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Je leest nu ook zalig maken. Zult gij uzelf zalig maken en die u horen. Kortom, Timotheus blijft trouw aan het woord. Dat is alleen maar goed voor jezelf, maar ook voor degene die naar je luisteren. Want hij is een voorbeeld. Hij heeft een voorbeeldfunctie als evangelist, als leraar. In beide gevallen wordt van hem gesproken dat hij dat is. En hij zou dus een goed voorbeeld zijn. En dat doe je door zelf op het woord acht te geven. Want daardoor blijf je zelf in relatie met de Heer staande. En dat is een voorbeeld voor de anderen. En hier heeft dus het behouden ook betrekking op je praktische wandel. Want Timotheus was al een gelovige, was al behouden. Nou, dat is een aspect wat men over het algemeen niet zo goed kent, maar het wel degelijk in de schrift genoemd wordt. Dan gaan we terug naar Petrus, waar staat in het volgende vers, vers 3. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Want ze zijn nieuwgeboren kinderkens, dus zouden ze gesmaakt, geproefd moeten hebben dat de Heere goede tieren is. Smaken heeft te maken met iets wat je eet, hè? Wat heb je dan gesmaakt? Nou, een aantal parallelteksten, die geven dat aan. Een goed voorbeeld daarvan is Hebreeën 6. Daar staat het werkwoord smaken ook in de Griekse tekst. In het vierde vers van Hebreeën 6... Daar staat, want het is onmogelijk degenen die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gaven gesmaakt hebben. En des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn. Als je verlicht bent, dan ben je dat door de Heilige Geest en door het Woord. Want het Woord is licht en de Heilige Geest verlicht onze harten. En die heeft dus een hemelse gave gesmaakt. Wat is de gave die vanuit de hemel tot ons kwam? Bekeert u, laat u dopen en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Dus de gave die vanuit de hemel komt, die ons gegeven is, die je gesmaakt hebt, waar je deel aan gekregen hebt, is de Heilige Geest. En dat wordt dan nog ten overvloede nog gezegd, als er staat en des Heiligen Geestes erachter geworden zijn. Dit gaat dus wel om kinderen Gods. En gesmaakt hebben het goede woord Gods. Ze hebben het goede woord Gods gesmaakt. Dat wil zeggen, daar hebben ze leren kennen. Daar zijn ze deel aan geworden. Het woord heeft hen tot wedergeboorte gebracht. En de krachten de toekomende eeuw hebben ze zelfs gesmaakt. Dat wil zeggen, in de begintijd van de handelingentijd zagen ze de tekenen en wonderen die in die tijd ook aanwezig waren. Nou, als ze dat allemaal hebben meegemaakt en daarna toch afvallig worden, dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, wellicht Paulus, die zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering. Als welke zichzelf de zonen Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Dat kan Paulus niet, want ze staan niet meer open voor het woord. Het enige wat nog kan gebeuren is dat ze zelf tot inkeer komen. Gaan deze mensen dan verloren? Want dat wordt er vaak aan gekoppeld. Het antwoord is, nee. Maar ook daar moet je weer uitleggen wat verloren is. Niet voor de eeuwigheid, maar wel voor de weg met de Heer. Die verliezen ze in de praktijk wel. Goed, het is een van die lastige gedeelten waar dan soms de afval der heiligen aan gekoppeld wordt. Maar ja, je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat mensen die zoveel van de dingen van de Heer hebben meegemaakt, dat die toch op een gegeven moment de Heer de rug toekeren. En toch komt het voor. Ook vandaag de dag komt dat helaas voor. Maar wat hebben ze gesmaakt? De hemelse gaven. Ze hebben het woord Gods gesmaakt. Ze hebben de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. Ze hebben dus dingen van Gods wegen ontvangen. Hebben ze tot zich genomen, want ze hebben ze gesmaakt, geproefd, is hun deel geworden. En toch zijn ze weer afvallig geworden. Dat kan dus kennelijk voorkomen. Paulus schrijft bijvoorbeeld over Demas dat hij hem had verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld weer lief had gekregen. Die dwaalde af. Kan gebeuren. En er zijn sprake in de Petrusbrief van valse leraren die dingen verkondigen terwijl de Heer hen gekocht had. Staat erbij. De Heer had hen gekocht met zijn bloed. Ze waren het eigendom van de Heer. En toch hebben ze de Heer de rug toegekeerd en verkondigen zelfs nu verkeerde leringen. Valse leraars. Komt voor. Helaas. Maar goed, ze hebben het wel gesmaakt. En als wij gesmaakt hebben dat de Heer een goede tieren is, dan hebben we dus geleerd, ontdekt, dat de Heer inderdaad goed is in zichzelf. En we hebben deel aan zijn goede tierenheid gekregen. Goede tierenheid is ook een vrucht van de geest. Zegt Galaten 5, vers 22. Romeinen 2, vers 4 zegt, of veracht gij de rijkdom van Gods goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat die goede tierenheid van God u tot bekering zou leiden. God is goede tieren, hij is nog steeds genadig. Hij is nog steeds liefdevol. Hij oordeelt nu nog niet. Dus God geeft je nog steeds de tijd om tot bekering te komen. En als je eenmaal ontdekt dat God goede tieren verdraagzaam en langmoedig is, geduldig is, allemaal zaken die uit zijn liefde voortvloeien, dan zou je toch wel degelijk tot de conclusie moeten komen dat je je zou moeten bekeren tot hem. Romeinen 2 vers 4 zegt dat. Bijzonder is dat dit vers geciteerd wordt uit Psalm 34. Gaan we even naartoe. Psalm 34 vers 4. Het eerste deel van Psalm 34, vers 9 wordt aangehaald in Petrus. Daar staat: smaakt en ziet dat de Heere goed is. Hier staat niet goedertieren, maar hier staat het woordje goed, dus het Hebreeuwse woordje tof. En er staat achter: wel gelukzalig is de man die op hem betrouwt. Dus iemand die dat heeft gesmaakt en gezien, ingezien, dat is iemand die wel gelukzalig is als hij op de Heere betrouwt. Deze psalm heeft in hoogste instantie zijn toepassing op de Heer Jezus. Lees maar even mee wat staat in vers 21. Begin in vers 20, daar staat: vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, enkelvoud, van de rechtvaardige, bij voorkeur met een hoofdletter, Christus, die de rechtvaardige knecht van God is. Maar uit die alle redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. Staat er bij jullie ook Johannes 19, vers 36 bij? En daar wordt het aangehaald toen de Heer Jezus aan het kruis hing. En toen wilden ze dus de beenderen van degene die aan het kruis hingen breken, want dat bespoedigde de dood. Maar bij de Heer Jezus hoefde dat niet, die was al gestorven. En toen werd dit vers ook aangehaald. Waaruit dus blijkt dat in eerste instantie deze psalm ook zijn toepassing op de Heer Jezus heeft. En hij heeft gesmaakt en gezien dat de Heere goed is. Hij is de man die wel gelukzalig is omdat hij heel zijn leven lang op God betrouwd heeft. En het geldt ook voor ons. En als je dus beseft dat hier staat Heere in vers 9 met een hoofdletters allemaal, dan is dat de vertaling van Jehovah. En in Petrus staat Heere met één hoofdletter, het Griekse woord is dan Kyrios. Dan leer je dus ook dat Jehovah in het Oude Testament de Heere, namelijk Jezus Christus in het Nieuwe Testament, blijkt te zijn. Door het schrift met schrift te vergelijken kom je tot de conclusie dat Jehovah in Psalm 34 vers 9 dezelfde is als de Heere met één hoofdletter, Kyrios in het Grieks, in 1 Petrus 2 vers 5. Of vers 3 bedoel ik. En daaruit leer je dus dat hij dezelfde is. En zo zijn er meerdere schriftplaatsen die dat bevestigen. Een apart onderwerp trouwens, maar wel zinvol. En dit is er één voorbeeld van. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heer de goede tieren is. Goede tieren vloeit voort uit de liefde van God. In 1 Korinthe 13 staat in het vierde vers: de liefde is goede tieren. Want God is liefde. En als de Heer goede tieren is, als je dat beseft hebt, gesmaakt hebt, ontdekt hebt, er deel aan gekregen hebt, weet je dat je een kind van God geworden bent. Want je bent nieuwgeboren kinderkens. Pas wedergeboren. Het is een ander woord dan in de 1 Petrus 1, dat er staat wedergeboren tot een levende hoop, of wedergeboren op grond van onvergankelijk zaad. Maar het is er wel mee verwant. En toen we destijds in 1 Petrus 1 vers 3 dat woord tegenkwamen, toen heb ik een aantal voorbeelden van andere woorden gegeven. Dat doe ik nu niet weer. Maar hier staat het woord artigenetos. En arti betekent net of pas of nu, vanaf nu. En genetos komt van genao en genao betekent gewinnen, baren, verwekken. En hier heet het dan geboren worden. En hier nieuw geboren, net geboren. Jonge kinderen in Christus. En vandaar dat ze aan de melk zijn. Daar zouden ze naar verlangen. Want het is het beste voedsel wat er is. Maar het moet er niet bij blijven. En ze hebben dus, als het goed is, ook gesmaakt. En daarmee geproefd en ontdekt en geleerd dat de Heer een goede tier is. Want als je weet dat je een kind van God bent en een eeuwige toekomst tegemoet gaat, leidt dat tot dankbaarheid. En dan zeg je, ja, Heer is inderdaad goede tieren. Gaan we naar vers 4. Tot welke komende als tot een levende steen, van mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Tot welke komende, dat slaat natuurlijk terug op de Heere, tot wie wij gekomen zijn. Denk aan de woorden: komt herwaarts allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Matthäus 11, vers 28. Of de woorden van Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg en de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En wie dat gelooft, komt tot de Heer Jezus Christus, gelooft in hem. Want komen tot hem wil zeggen geloven in hem. Dat is hetzelfde, hè? Wist je dat? Dan moet je even kijken, Johannes 6 staat dat, meen ik. Ik zal het even opzoeken. Ja, Johannes 6, vers 35. Bekende hoofdstuk over het brood des levens. Daar staat in Johannes 6, vers 35. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Dus tot de Heer komen wil zeggen in hem geloven. En nu staat er: tot welke komende als tot een levende steen. We zijn tot de Heer gekomen als tot een levende steen. Nou, de steen, oftewel de steenrots, hè, zo wordt het ook wel eens gebruikt, dat woord, is natuurlijk in hoogste instantie ook een beeld van de Heer Jezus Christus. En dat blijkt het duidelijkste uit het Hebreeuwse woord voor steen. Dat is het woord eben. We kennen het nog in die uitdrukking van Eben Haezer, de steen der hulpen. In de geschiedenis in Samuel is dat. Toen de Heer zijn volk verlost had, en er werd de steen opgericht, en zegt: dit is de steen der hulpen, wijzend op Gods hulp. Eben Haezer. En Eben is steen. En Eben, dat zul je vast wel weten, is een samentrekking van het woord ab en ben. Samen, ab en ben, wordt steen. Vader en zoon, één. De steen. De steenrots. En daarom zijn geschiedenissen waar de steen een belangrijke rol speelt ook zo interessant, omdat die dikwijls ook een uitbeelding zijn van het werk van onze Heer en Heiland. Nou, denk alleen maar aan die grote steen van de berg die neerrolt, hè? En dat al die rijken vermaalt en het wordt tot een grote berg die heel de aarde vervult. En we denken aan de steen die bijvoorbeeld Jacob onder zijn hoofd had gelegd als een hoofdspeluw en die oprichtte en zalfde. En dan zegt: deze steen zal worden tot een huis Gods. Dan heb je Christus met de gemeente die het huis Gods is. En dat hebben we al eens besproken ooit. En zo zijn er meerdere geschiedenissen. Ook dat steentje in die slinger van David. Die heeft ook een zeer doeltreffend effect gehad. Door de Heer Jezus de kop van de slang heeft vermorzeld. En zo is het dan eigenlijk dat de steen dus een belangrijke rol speelt. En dit is een levende steen. De steen voor het graf werd weggerold en de Heer was opgestaan. Hij is de living stone, zeggen we ook wel eens in het Engels. De levende steen. De steenrots die leeft. En tot hem zijn wij gekomen. En als het goed is, komen we nog steeds tot hem. Want het is de Heer Jezus Christus die leeft aan de rechterhand Gods. En zo denk ik dan bijvoorbeeld aan het woord komen, wat ook betekent gaan tot. Komen tot kan ook gaan tot zijn. Zo kom je schriftplaatsen tegen. In Hebreeën 7 vers 25 is een heel mooi voorbeeld daarvan. Die lees ik ook maar even met je. Daar staat hetzelfde werkwoord, maar dan is het vertaald met gaan of toegaan. Hebreeën 7 vers 25. Daar staat vers 25, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. We komen tot de levende steen en door hem komen we tot God. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden, want zodanig een hoge priester hadden wij nodig. En door hem naderen wij tot God. Hij is die levende steen. Ander voorbeeld, Hebreeën 10. Vers 22. Zo laat ons toegaan, of komen tot, Hetzelfde werkwoord weer. Met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. En je kent allemaal Hebreeën 4 vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan of komen tot de troon der genade. Daar zouden wij onze gemeenschap met de Heer beoefenen. En dat kunnen we doen om genade te vinden, barmhartigheid te vinden, te bekwamen tijd. Dat is de bedoeling. Dus niet alleen komen tot de levende steen om behouden te worden, maar ook als kind van God, wedergeboren zijnde, in gemeenschap met de Heer te leven, dus te naderen tot die troon der genade. Toegaan. Ook je praktisch leven zou daarop gericht zijn. Gaan we weer terug naar Petrus, waar hij dan zegt, als komende tot een levende steen, staat erachter, van mensen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Johannes 1 zegt, hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Johannes 1, vers 11, 10 en 11. De mensen. En wie waren het in de praktijk? Wie hebben die levende steen, die inmiddels de levende steen is, afgewezen? Ja, dat zijn de Joden geweest. We denken aan de uitspraak van de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is nochtans geworden tot een hoofd des hoeks, een uiterste hoeksteen. En de bouwlieden daar zijn wel de Joodse leidslieden in die tijd. Ik laat het je ook wel even zien. De Heer Jezus zegt het zelf, van wie hij verworpen werd. Markus 8. Markus 8, vers 31. Daar staat wat de Heer Jezus zegt. Hier is het zijn eerste aankondiging van het lijden in Markus' evangelie. En hij begon hun te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden van door de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen weder opstaan. Dus van de mensen verworpen, hier worden ze nader omschreven als de Joodse leidslieden. En als je nog zo'n schriftplaats wil hebben, ik citeer hem, die staat in Lucas 17, vers 25, waar de Heer ook zegt, woorden van deze strekking, en dan zegt hij, maar hij moet eerst veel lijden verworpen worden van dit geslacht. En dat was een boos en overspelig en ongelovig geslacht, zegt de Heer Jezus zelf over het Joodse volk. Dus van de mensen wel verworpen, want die geloofden in hem niet. Zij wezen de Heer Jezus Christus af. Niettemin is de Heer wel degelijk uit de doden opgestaan en verhoogd tot aan Gods rechterhand. Hij is die uiterste hoeksteen. De hoofd des hoeks, die termen komen in Petrus later nog tegen. En hij staat achter, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Christus is bij God uitverkoren en dierbaar. Kostbaar. Zeer waardevol. Uitverkoren. Even lezen, Jesaja 42. Ik hoop niet dat je me te veel kwalijk neemt dat ik schriftplaatsen opzoek, maar ik ben wel iemand die graag laat zien wat de schrift zelf zegt. Daar kom je het verste mee. Maar dat houdt in dat je wat meer moet bladeren misschien. Jesaja 42 vers 1, daar wordt al aangekondigd dat de Heer Jezus die uitverkorende knecht van God is. Daar staat, zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Hier heet de knecht, mijn Bijbel met een hoofdletter natuurlijk, bij jullie ook vast, dat is de Heer Jezus Christus. Die God ondersteunde, God was altijd met hem, en hij heet mijn uitverkorene. God heeft Christus uitverkoren. En als je in Christus gelooft, ben je in hem uitverkoren. Op grond van je geloof ben je uitverkoren. Mijn uitverkorene, in wie mijn ziel, in wie ik een welbehagen heb. Dat werd ook gezegd bij de doop van de Heer Jezus. En later op de verheerlijking op de berg ook. En ik heb mijn geest op hem gegeven. Ik kwam bij de doop zelfs in de hoedanigheid van een duif, een lichamelijke gedaante. De duif kwam op hem. En hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Dus alweer een fase verder. Hij kwam in de eerste plaats om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Maar hier staat, hij zal het recht voor de heidenen voortbrengen. Dat is het werk wat de Heer nu nog steeds doet. Hij heeft de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En over wie gaat het? Als je wil weten over wie het gaat, dan lees je voor jezelf nog eens Matteüs 12, vers 18 tot 20 en vers 15 erbij. Dus lees maar Matteüs 12, vers 15 tot 20, dan zie je dat het over de Heer Jezus gaat. Hij genast mensen, hij zegt, je moet de Zoon des mensen niet bekendmaken, want er staat geschreven, en dan citeert hij dit, want het recht der heidenen voortbrengen, dat was pas als de zaligheid door het volk werd verworpen, zou de zaligheid naar de heidenen gaan. Dat is een fase verder. Dan in eerste instantie waarvoor hij kwam. Hij kwam om zijn volk zalig te maken van een zonde, maar die zeiden dat hoeven we niet. Ze verwierpen de steen. Deze is bij God dierbaar en ook uitverkoren. En dierbaar betekent kostbaar, betekent zeer waardevol, eervol. Zo is hij ook voor ons. En dan nog even naar 1 Petrus 2 toe. Waar we volgende keer wel weer de draad op zullen nemen. Waar staat als conclusie dat wij gekomen zijn tot Christus die de levende steen is. Zo wordt ook gij zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat is dus een omschrijving van de taak van de gelovigen van de gemeente, in het bijzonder. Wij zijn gekomen tot de levende steen, daardoor hebben we zijn leven, het eeuwige leven ook ontvangen. En daarom rekent God ons als levende stenen. Maar het is een geestelijk huis. Of zoals de Efezebrief zegt, een woonstede Gods in de geest. Een heilige tempel in de Heere. Efeze 2. Wij zijn huisgenoten Gods geworden. Ook Efeze 2. En in dit beeld zijn we als levende stenen gesteld. En de Heer plaatst ons in het huis Gods als levende stenen. Gebruikt ons in dat huis. En het gebeurt in de stilte. Je kent waarschijnlijk de geschiedenis van Salomo wel, die de tempel liet bouwen. De stenen werden buiten de plaats waar de tempel kwam, zonder geluid gereed gemaakt. Hoorde men niet. Het gebeurde in de stilte. En als ze gereed waren, werden ze gebracht naar het huis Gods en op de plaats gezet. In het verborgene. Prachtige illustratie van de bedeling waarin wij nu leven, het werk Gods wat u nu doet, ook aan u en mij als gelovigen van de gemeente. Een verborgen werk in de stilte, in de rust, geleid door de geest en het woord. En hij geeft ons een positie in het huis Gods, om daar de Heer te dienen. Hier heet het geestelijke offeranden op te offeren die voor God aangenaam zijn door de Heer Jezus Christus. En daar gaan we volgende keer verder over hebben. We zullen het hierbij laten. Vanavond de Heer dank zeggen. Heer, we mogen u dank zeggen voor deze avond. Dank u wel dat we uw woord mochten openen. En misschien voor ons eenvoudige waarheden hebben gehoord en gelezen. Maar ze zijn wel fundamenteel. Ze horen bij de basis van ons geloofsleven. En daaruit mogen we elke dag leven. En daarop mogen we voortbouwen, mogen groeien in kennis en inzicht, groeien in het geloof, groeien in ons vertrouwen dat uw woord de waarheid is en dat u ons nimmer zult beschamen en dat u ook voor ons zorgt. Dat u als hoge priester voor ons bidt. Wat is de genade, Heer, dat u als de levende steen ons uw leven hebt geschonken in onze harten
eeuwig leven. Want de schrift zegt, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dank Heer dat we daaruit mogen voortbouwen in gemeenschap met u, aan de hand van uw woord. En uw woord is de waarheid en uw geest leert ons om dat steeds beter te verstaan. Daardoor maakt u ons ook bekwaam om u te dienen. En u hebt ons reeds bekwaam gemaakt, maar dat goede werk wat u in ons begonnen bent, wilt u ook voleindigen tot de dag van Christus komt. En u roept ons dan ook in uw woord op om niet bij de melk te blijven, hoewel het zeer nuttig en voedzaam is, redelijke en onvervalste melk, opdat we daardoor zouden opwassen tot zaligheid. Maar we mogen ook doorgroeien, we mogen de vaste spijzen, ook de diepere dingen van uw woord leren kennen. Want het gaat altijd om u. U zou centraal staan in ons denken, in ons leven, want u bent ons hoofd. We mogen opwassen in u en daarom die waarheid betrachten en vasthouden. Helpt u ons daarbij, Heer, om dat pand wat u ons hebt toevertrouwd, om dat ook te bewaren en daaruit te leven en de handeling mee te doen totdat u komt. Om getrouw te zijn aan u en aan uw woord. Dank u wel, Heer, dat u dat wilt doen in een ieder die het van u verwacht. We prijzen u daarvoor. Amen.